en ze zongen Praise His Holy Name. Nou, soms kun je in je leven weinig reden hebben om blij te zijn. En mijn gasten die nu aan het woord komt, heeft een heel bijzonder levensverhaal. Eigenlijk heeft ze een paar mensenlevens geleefd. Drank tot zelfvernietiging, drugs, alcohol, toverij, noem het maar op. En Natasja heeft erin gezeten. Maar de uitkomst is positief. En dat is het mooie van de uitzendingen van Hour of Power. Dat mensen kunnen veranderen en een nieuw leven kunnen beginnen. Natasja, goedemorgen.
Goedemorgen.
Een jaar geleden ontmoette ik jou en toen stond je bij een grote truck ergens in Amsterdam en ik vroeg de weg en zo kwamen we in gesprek.
Ja.
En toen vertelde je iets van je levensverhaal. Ik kijk nog een keer naar jouw armen. Dat zijn eigenlijk de symbolen van jouw leven.
Ja, zo'n beetje wel, ja. Ja.
Want het mens was jouw vriend, hè?
Ja, het is een grote vriend geweest, een lange tijd, 7 jaar lang.
Het is bijna niet te geloven dat je iedere keer jezelf sneed om jezelf te kastijden, om jezelf te vernietigen.
Ik denk niet dat ik het als vernietigen heb gezien destijds, hoor. Het is voor mij eigenlijk een manier van verblijden geweest. Want zodra ik mezelf even beschadigde, dan dacht ik daaraan. Aan het feit dat ik macht over mijn eigen leven had. Dat ik toch wel enigszins de dingen onder controle had. En het was een manier van overleven. Zolang ik mezelf maar pijn bleef doen, zolang ik hier eigenlijk de pijn zag die ik mezelf aan kon doen, dan voelde ik niet de geestelijke frustratie van mijn machteloosheid over mijn hele leven. Dus het is van kwaad tot erger geweest. Meerdere keren in het ziekenhuis gezeten, maar het knapt gelukkig aardig om.
Ja.
Ja.
Kijk naar je armen, dan denk ik aan die Bijbeltekst over dat Christus aan het kruis stierf en er staat, zijn striemen zijn ons genezing geworden. Dat vind ik indrukwekkend. Hey, laten we bij het begin beginnen. Hoe ging het mis?
Mijn moeder is op een hele jonge leeftijd overleden. Ik was zelf 6. Aan een hersenbloeding is ze overleden. En mijn vader kon eigenlijk de zorg niet dragen voor mij. Dus die heeft mij uit huis laten plaatsen. En toen ben ik van gezin naar gezin gegaan. En zo van het kastje naar de muur gestuurd in de jeugdzorg. En uiteindelijk op straat beland. En vanuit de straat in de psychiatrie.
Je zegt het even alsof en van een pleeggezin naar de straat, maar dat doe je toch niet zomaar?
Nee, ik ben op een gegeven moment op mijn 11e wel in een heel stabiel gezin terechtgekomen. Maar die hadden een vrij forse, strenge opvoeding. En aangezien ik met ADHD gediagnosticeerd was, was het gewoon voor mij ook een hele strakke hand. Maar die gingen op mijn 16e gingen die weg, nadat ik 5 jaar eigenlijk heel gedisciplineerd geleefd had. Dus op mijn 16e ging voor mij eigenlijk de hemel open. Ik mocht doen waar ik zin in had. Dat deed ik ook. Ik ben toen gaan blowen. Ik ben met de verkeerde vrienden omgegaan. Ik ben mezelf nog veel erger gaan beschadigen, omdat daar geen toezicht meer op was. En mijn psycholoog terechtgekomen. Maar ik had gewoon geen hoop. Ik had geen zin om mijn leven te beteren. Ik had zoiets van, er zit voor mij helemaal niks in.
Probeer het eens aan mij uit te leggen. En misschien aan een aantal kijkers, want ik heb het godzijdank niet meegemaakt. Maar hoe ziet je leven er dan uit?
Je wordt al wakker in een zwarte, dikke mist. En je denkt van, joh, wat ga ik vandaag doen? Nou, je trekt een fles wijn open, die drink je leeg. Je gaat weer slapen. Het is 12 uur, je wordt weer wakker. Je denkt, nou, en nu? Nou, de coffeeshop is open. Ik ga maar naar de coffeeshop. Ik ga maar blowen. Dan verdik ik die mist een beetje. En dan zie ik misschien helemaal niks meer. Je wordt gewoon wakker met een voortdurend zwaar gevoel van, waar doe ik het voor? Ik had mijn school verknald, dus ik had geen kans op een opleiding meer. Ik beschadigde mezelf, waardoor de mensen mij met een lange neus aankeken. Ik had kort haar. Ik had mijn hoofd op een gegeven moment kaal geschoren.
Dan kom je in de wereld, een duistere wereld terecht, waarin je spreekt met geesten, waarin het zwart overheerst.
Ik probeerde mijn hoofd leeg te maken en zo dronken of zo stoned mogelijk te worden. En ik ging gewoon praten en schrijven. Dan schreef ik gewoon echt hele boodschappen waarvan ik gewoon zeker wist dat dat niet van mij kwam. En ik ontving ook gewoon echt woorden in mijn hoofd. Of soms zag ik verschijningen in mijn huis door de gordijnen. En door middel van tarotkaarten kan je ook heel wat te weten komen. Maar dan,
Is dat onschuldig of niet?
Nee, absoluut niet.
Want ik zie het wel eens op RTL of op SBS. Dat daar allerlei waarzeggers je voorspellingen kunnen doen.
Nee, het is absoluut niet onschuldig, want ik had er een handje van om mijn eigen toekomst te voorspellen. En dan legde ik de tarotkaarten, maar er is bij mij over mijn hele leven is er voorspeld dat ik de 21 niet zou halen. Door verschillende mensen, door een onderwijzer en door een familielid en een leidinggevende destijds van de jeugdgroepen. Die zeiden dat ik allemaal niet oud zou worden. En de tarotkaarten die zeiden precies hetzelfde. Nou, dan zit je naar je eigen toekomst te kijken. En er ligt in het midden een kaart waarop staat de dood. En je gaat binnen een paar maanden dood. Dus ja, dat was rampzalig. En een maand voordat ik 21 werd, kwam Christus in mijn leven.
Ja, ja. Ja, daar lach je bij.
Ja, natuurlijk lach ik erbij, want ik ben nu 25 en springlevend.
Even nog terug naar die psychiatrie. Honderdduizenden mensen hebben in mildere of zwaardere vorm ermee te maken. Wat is dat?
Ik heb echt een strijd gehad met mijn eigen persoonlijkheid. Ik wist niet wie ik was. Ik wist niet waarom ik er was. En ik wist niet wat ik moest doen als ik er was. Dus ik had voortdurend de strijd in mijn hoofd en in mijn lichaam. Van ja, wat is het met het leven? En dat is gewoon oorlog in je hoofd. En ik denk dat psychiatrie gewoon oorlog in je hoofd is.
Ja, je zei net met een brede lach. En op mijn 21ste vond ik Christus. Hoe is dat gebeurd?
Ik ben op een gegeven moment in een hele diepe depressie beland na de psychiatrie. Ik had inmiddels een huisje, boompje, beestje. Dus ik dacht, nou, nu moet het leven beginnen. Maar dat gebeurde dus niet. En ik heb toen een pastoor gebeld. In mijn intense wanhoop van, joh, ik heb die man gezegd, joh, als God bestaat, dan moet hij nu tegen me gaan spreken op dit moment. Of u. U kent mijn adres niet. En anders dan ben ik morgen niet meer. Dus die man die zei tegen me van, ik ga nu niks tegen je zeggen. Ik wil alleen je adres. Morgenochtend ben ik bij je.
Zo.
Dus ik heb mijn adres aan die man gegeven. De volgende dag kwam die bij me. En met een grappenmaker was het. Want hij zei tegen me, joh, jij hebt allereerst lichamelijke klachten. Maar ja, ik had op dat moment spit. Dus ik liep krom naar de deur toe. Dus ik heb die man uitgelachen. Ik zeg, ja, dat is toch logisch, want dat ziet u. En hij zegt, nou, ik heb met de geest van God gesproken. En dat was voor mij allemaal hocus pocus. Het was in diezelfde wereld, maar ja. Ik sprak ook met geesten en ik dacht, nou kom maar op. Hij zegt, maar de geest van God heeft mij gezegd dat ik voor je moet bidden. En ik hoop dat je klaar bent voor een wonder, want dan gaat God de rest doen. Dus ik dacht, nou, kom maar op. Mijn hart was zo gesloten door alles wat er gebeurd was, dat ik gewoon, ik wilde op dat moment zelfmoord plegen. Die man die moest mij een wonder komen brengen, want anders had hij weggegaan en had het voor mij over geweest. En mijn hart die scheurde gewoon echt open. Het was alsof het een hele harde noot is geweest al die tijd. Waar God met een gigantische moker op sloeg. En zijn liefde, dat was er gewoon in één keer. Het eerste wat ik zei, dat was een vloekwoord. Ik was zo overdonderd. En daarna volgde gelijk een halleluja. Ja. Dus dat was het eerst van mijn leven dat ik halleluja riep. En dat ik wist wat het betekende. Gewoon prijs God, want zijn liefde was daar in één keer. Ik werd overstroomd door blijdschap, door geluk. Ik voelde echt als een mantel die van je schouder glijdt. Zo die duisternis van depressie voelde ik wegglijden. En ik voelde de vloek gewoon verbroken worden, dat ik 21 zou worden. Ja.
En het is altijd gebleven?
Ja, absoluut. Het is een gigantische strijd tot op de dag van vandaag. Want ik heb heel diep gezeten in wat wij christenen noemen het occulte, de geestelijke wereld van tovenarij. En God is heel duidelijk in zijn woord dat verbroken moet worden. En het is in mijn leven, Christus heeft echt door zijn bloed de vloek verbroken. Dat geloof ik met hart en ziel. Maar het is nog steeds een strijd elke dag om te kiezen voor Jezus. En te blijven geloven in de hoop die hij in mijn hart heeft uitgestort. Want ik zit natuurlijk niet voortdurend in dat gelukzalige gevoel van die eerste minuten. Nee.
Wat een verhaal, hè?
Ja. Ja, ja, ik word ook weer helemaal blij als ik het vertel, hoor. Want het heeft natuurlijk een happy end.
Ja. Dan denk ik, Natasja, dat heel veel mensen kijken en denken, nou, een heel wonderlijk verhaal. Maar wat kan God nou doen wat anderen niet kunnen?
Je moet je voorstellen dat je een grote bal hebt waar elastiek omheen zit. En die elastiekjes zitten overal ergens aan vast, zodat die bal in het midden is en die elastiekjes aan een venster zitten. Die bal die is beklemd en die zit vast en God knipt gewoon al die elastiekjes door. En je bent weer een balletje wat kan stuiteren en wat ze weg kan gaan. Letterlijk door God weggetrapt kan worden de wereld in. Van joh, ik heb een heel nieuw plan met je leven. Ja. En bij mij waren al die elastieken depressie, een diagnose borderline, diagnose ADHD, een stressstoornis. God heeft al die elastiekjes allemaal doorgeknipt van mijn verslavingen. En ik ben vrij, letterlijk vrij.
Ja. Ik moet toch nog even terugdenken aan onze eerste ontmoeting ergens begin vorig jaar, toen ik de weg kwijt was. Dat gebeurt me regelmatig en ik aan jullie vroeg van waar kan ik dat en dat vinden. En ik dacht, wat een wonderlijk stel, want een vriend heeft lang haren, jij zag er ook wat wild uit. Een grote vrachtwagen met humanitaire hulp voor Roemenië. En je zei heel blij, ja, kijk naar Hour of Power. Dus zo begon ons gesprek. God heeft, want daar wil ik naartoe praten eigenlijk. God heeft dat balletje waar je het net over had wel voor jou richting Roemenië geschopt, hè?
Absoluut, ja. Ik ben eigenlijk vrij snel naar mijn bekering door middel van een preek van een man erachter gekomen dat ik naar Roemenië wilde op zendingsreis. Ik ben toen een zendingsreis mee geweest en ik reed Roemenië in en dat was voor mij alsof ik mijn tweede huid aantrok. Ik wist gewoon dat mijn toekomst in Roemenië lag, dus nu ga ik regelmatig, tenminste voor zover we financieel de gelegenheid hebben, ga ik naar Roemenië om hulpgoederen te brengen en om het goede nieuws te verkondigen natuurlijk. Mijn droom is om in Roemenië echt te zijn en te werken en daar de Heer op wat voor wijze dan ook te mogen laten zien. Ja. Dat is echt mijn droom.
Je kijkt naar onze uitzendingen.
Ja.
Wat betekent dat voor je?
Op zondagochtend met een kop koffie goed opstaan.
Ja?
Ja, ja.
Kijk je in bed of kijk je...
Nee hoor, om 8:55 gaat de wekker en dan zet ik mijn koffie en dan zit ik voor de tv.
Ja, wat mooi. Natasja, bedankt voor je ongelofelijke geloofsverhaal.
Dank je wel.
En ik geef je graag een herinnering mee aan deze uitzending. Dat is Kracht voor Elke Dag, Bijbels dagboek.
Mooi.
Ik ga eens even kijken. Het is vandaag 6 februari, wat daar nou staat. Vaak is het zo te onverschrokken geloof. God is er op elk moment wanneer we hem nodig hebben.
Amen.
Voor niet bang te zijn.
Absoluut. Helemaal waar. Dank je wel.
En hartje. Daar staat op van hart, ons hart voor kinderen. Daar staat op love never fails. Nou, dat breng je in praktijk.
Absoluut.
Liefde faalt nooit.
Dank je wel.
Hé, alle goeds.
Bedankt.
Ik vind het mooi om naar die handen te kijken waar je geen mens meer in hoeft te steken.
Nou, absoluut. Ja.
En het kruis werd is weggedragen. Wij gaan terug naar de Crystal Cathedral.